Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 22 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Wouter Hielkema, hoofdredacteur van Energeia. Welkom Wouter.
Goedemorgen Ilse.
De kerstdagen staan voor de deur en dit is alweer onze laatste aflevering van dit jaar. En we willen deze aflevering iets anders aanpakken dan jullie van ons gewend zijn. In plaats van het meest in het oog springende nieuws van de afgelopen week te bespreken, gaan we het hebben over de hoogtepunten van het afgelopen jaar en de voornaamste ontwikkelingen. En dat allemaal op energiegebied natuurlijk. Ja, Wouter, we houden ons heel wat op de hals, want er is in een jaar natuurlijk ontzettend veel gebeurd op energiegebied.
Ja, het was natuurlijk weer een heel vol jaar. Veel energienieuws, ontzettend leuke verhalen geschreven. Maar het leek me toch erg leuk om zo op 22 december een soort jaaroverzicht te doen.
We gaan het gewoon proberen. Dus ik kom wel meteen even met een disclaimer, want het is geen volledig overzicht. Anders zou het wel een hele lange aflevering worden. En wellicht er onderwerpen en ontwikkelingen uit die ons het meest zijn bijgebleven. En daarmee wordt het al een wat langere aflevering dan jullie van ons gewend zijn. We hadden dit jaar natuurlijk nog een groen kabinet dat vol heeft ingezet op stappen richting klimaatneutraliteit. Er verschenen allerlei plannen, rapporten en verkenningen. En de afkortingen vlogen ons erbij om de oren. Ik denk dan aan het grote NPE, het Nationaal Plan Energiesysteem, de jaarlijkse KEF, Klimaat- en Energieverkenning en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050.
Ja, de II-3050.
Ik wil zeggen, daar was ook een afkorting van. Hè? Ja, en niet te vergeten de Energiewet.
Ja. En die was ik ook, ja. Ja, het was zeker afgelopen voorjaar. Vlogen de rapporten en studies ons om de oren. Ook veel heel uitgebreide kamerbrieven. Ik denk dat het met name voor onze andere podcast, Footnote, hè, waarin klimaat- en energierapporten onder de loep genomen worden. Die hadden een keur aan keuze om te behandelen. Het was echt een tijdje, was het echt heel fors.
Ja, als er veel keuze is, dan worden de keuzes alleen maar moeilijker natuurlijk.
Ja.
Maar al die rapporten laten dus wel de contouren zien waarbinnen de energietransitie plaatsvindt.
Ja, laten we er eens even eentje pakken.
De Energiewet bijvoorbeeld, dat is een hele belangrijke. En volgens de missionair minister Jetten is de wet een stevig wettelijk fundament voor de energietransitie. Aan die wet wordt al sinds 2010 gewerkt en nu ligt er het wetsvoorstel eindelijk ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Maar dat had nog wel even wat voeten in aarde, Wouter.
Ja, het duurt niet voor niks sinds 2010, hè, toen voor de luisteraar die dat nog weet, toen ging het over het wetspakket stroom, wat uiteindelijk in 2015 in de Eerste Kamer is gesneuveld. Daar zal ik nu niet heel diep op ingaan. Maar in februari van dit jaar kwam een kritisch advies van de Raad van State op deze wet. Hè. De Energiewet, we hebben nu separaat een elektriciteitswet en een gaswet. En al heel lang bestaat de wens om die samen te nemen in één grote energiewet. Maar eigenlijk zei de Raad van State dit jaar van ja, dat is helemaal geen goed idee. Raad van State ziet geen meerwaarde in die samenvoeging en zegt van ja, als je al die zaken met elkaar combineert, dan wordt het, nou, dat zijn mijn woorden, niet de Raad van State, maar wordt het een beetje een ratje toe en dan is het een wet met vele gezichten en dat kan juist heel nadelig uitpakken. Minister Jetten heeft gezegd van interessant advies, maar ik leg dat toch maar naast me neer. Ik ga gewoon door met de energiewet. Hij vindt het heel belangrijk dat dit nu eindelijk in de parlementaire behandeling behandeld wordt. Mm. Want ja, het is, die energiewet, het moet toch het fundament worden voor de energietransitie. Hè? De energietransitie zorgt dat er heel veel verandert in de energiewereld, in het energieland. En daar moet de wet gewoon bij blijven. Ja. Het gaat met name over een toekomstgericht systeembeheer, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Systeem, dat is het nieuwe woord voor netbeheer, systeembeheer. Ja. Versterking van de positie van de consument en data-uitwisseling. Dat zijn de belangrijkste pijlers van die energiewet.
Ja, een juridische basis dus voor de energietransitie en ook de pijlers waarop het Nationaal Plan Energiesysteem wordt gebouwd. Wat me daarvan is bijgebleven is dat energiebesparen in de definitieve versie van dat plan even belangrijk is als de inzet op het opwekken van duurzame energie.
Ja, dat Nationaal Plan Energiesysteem is natuurlijk een hele belangrijke. Kan absoluut niet ontbreken in dit overzicht. Deze zomer kwam de conceptversie naar buiten. Uitgebreid behandeld in deze podcast. Met een special zelfs, de hele redactie hier in de studio.
Ja, dat was heel leuk.
Ja, was leuk inderdaad. Terugluisteren zeg ik tegen de luisteraar. Footnote heeft daar ook aandacht aan besteed. Maar recent kwam de definitieve versie op basis van zienswijze op dat concept. Mm. Er bleek een beetje een misverstandje te zijn. Kijk, dat concept dat stelde dat het wilde beantwoorden aan wat genoemd wordt het maximale vraagscenario. Hè. Het werd vanuit gegaan van als nou het scenario waarin de vraag naar energie maximaal is. Als dat nou bewaarheid wordt, moeten we zorgen dat we in Nederland qua duurzame energieopwekking daaraan kunnen beantwoorden. Ontging die logica mensen niet echt, maar het kwam wel op de kritiek te staan van ja, is energie besparen dan niet heel belangrijk? Hè? Als je uitgaat van maximale vraag, maximale groei van de energievraag, ja, ben je dan niet besparen aan het veronachtzamen? Mm. Daarvan kwam Jette met het antwoord van ja, dat is een beetje een misverstandje. Hebben we in de beeldvorming misschien niet helemaal goed neergezet. Maar energiebesparen is natuurlijk het eerste waarop ingezet wordt. Wil niet zeggen dat de manier waarop dat gaat door iedereen op handen gedragen wordt. Maar het is in elk geval niet zo dat er geen aandacht voor is in het kabinet.
Ja, en in de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050.
Ja, de II-3050 noemen we die gewoon, hè, verder.
II-3050, ja. Ik raak daar altijd van in de war van zo'n afkorting. Daar staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 haalbaar is, maar nog wel wat voeten in aarde heeft. En in de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning, de KEF, concludeert het planbureau voor de leefomgeving dat het halen van de klimaatdoelen met veel onzekerheid is omgeven. Nederland moet alle zeilen bijzetten om in 2030 op een CO2-reductie van 55% uit te komen. Weet jij nog waar dat mee te maken heeft?
Ja, kijk, we komen natuurlijk van ver. Klimaatbeleid heeft niet de boventoon gevoerd in de eerste, laten we zeggen, de eerste 15 jaar van deze eeuw. Pas sinds het klimaatakkoord van Parijs eigenlijk wordt het in Nederland ook echt daadwerkelijk serieus genomen. En daar zijn we nu de eerste vruchten van aan het plukken. Dus in die KEF, hè, die klimaat-energieverkenning, dat is eigenlijk het jaarlijkse rapportcijfer van het Planbureau voor de Leefomgeving aan het kabinet voor wat betreft het klimaatbeleid. Tot nu toe was dat altijd van, nou ja, we halen het niet. We halen de doelen niet, die 55% CO2-reductie in 2030 valt buiten de bandbreedte. Nou, dit jaar werd er voor het eerst door het PBL geconstateerd dat het binnen de bandbreedte valt. Mm. Wel helemaal onderaan de bandbreedte. Dus daarom geven ze de toevoeging, alles moet meezitten, willen we het ook halen. Yeah. Maar ja, het klinkt dus heel negatief. Hè? Het is een mager zesje, maar het is ten opzichte van de voorgaande jaren is het wel echt een stap vooruit. Het lastige daarbij is dat daar alles wat mee moet zitten, zijn ook een aantal dingen waar je geen invloed op hebt. Hè, het weer bijvoorbeeld is toch een belangrijke factor in hoe de energie, hernieuwbare energieproductie, hoe nodig die is. Hè. Als het heel koud is, dan hebben we toch, we zijn nog in belangrijke mate afhankelijk van gasverwarming. Mm-hmm. Dus als het heel koud is, verstoken we meer gas. Verder elektriciteitsimport bijvoorbeeld, dat is ook een belangrijke. Hè. Als wij heel veel elektriciteit importeren, dat telt niet mee in onze eigen CO2-uitstoot. Dus dan krijg je misschien een beter cijfer. Als we heel veel exporteren, ja, dan zijn we toch hier CO2 aan het uitstoten. Waar bijvoorbeeld Duitsland dan zijn fabrieken op laat draaien. Nou, dat soort dingen, die moeten allemaal meezitten. En dan is het doel binnen bereik. Maar...
En de factor tijd natuurlijk.
Factor tijd is ook een hele belangrijke. Ja, 2030 is al heel dichtbij. Hè. Dat kwam vooral in die II-3050 kwam dat heel erg nadrukkelijk naar voren.
Ja.
Netbeheerders die zeggen altijd, die zeggen al jaren van ja, 2030 is morgen. Nou, inmiddels is het geloof ik dat 2030 is gewoon al geweest eigenlijk in netbeheerdersland. Mm. 2035 is het nieuwe morgen, geloof ik. Of 2040, nou weet ik ook niet. Maar het is ook een beetje een metafoor allemaal om te zeggen van ja, jongens, het lijkt ver weg misschien. Maar over een week in 6 jaar hè, is het 2030. Dus dat is toch wel heel erg dichtbij. Als je even bedenkt, het bouwen van een windpark heeft een doorlooptijd van, wat is het, 7 jaar of zo. Nou, hetzelfde geldt voor hoogspanningsverbindingen of zo. Dat duurt allemaal echt heel erg lang. Dus,
het is al in 2024 dus.
Ja, precies. Dus opschieten is het devies.
Ja, en inmiddels hebben we ook verkiezingen gehad, hè? 2 zelfs dit jaar. De Provinciale Statenverkiezingen, waardoor de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn verschoven. En nu ook de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de PVV van Geert Wilders als grootste uit de bus kwam.
Ja.
De vraag is nog wat het gaat betekenen voor de energietransitie, of misschien vooral voor het tempo daarvan. 2 dingen gaan in ieder geval door, hè?
2 dingen gaan door, ja. Dat lag deze week in de Eerste Kamer. Hè. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het Klimaatfonds. Dat hing er toch eventjes een beetje om. Van blijft de VVD dat wel steunen? Nou, het antwoord is ja. En dat maakt het mogelijk dat het kabinet in elk geval 38 miljard in klimaatbeleid kan steken. Nou, een deel daarvan is ook al, toegezegd en uitgegeven. Maar er was toch een beetje de vraag in de Eerste Kamer van ja, hoe nuttig is dat klimaatfonds nog? Met name Pieter Omtzigt zat ook van ja, hoe democratisch controleerbaar is dat klimaatfonds? Nou is Pieter Omtzigt niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd, dus dat speelde daar niet meteen een rol. Maar uiteindelijk toch een meerderheid die daarmee instemde. En ook het groeifonds was op dezelfde dag trouwens, heeft de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Dat is veel breder dan alleen de energietransitie hoor. Dat is 20 miljard euro bedoeld voor projecten die op de lange termijn bijdragen aan de economische groei in Nederland. Maar er zitten bijvoorbeeld een aantal waterstofprojecten tussen die daar financiering uit ontvangen of willen ontvangen. Dus dat zijn in elk geval goede stappen dat dat doorgang kan vinden.
Ja, en de enorme winst van de PVV heeft bij klimaatliefhebbers wel de nodige zorgen gewekt. Want de partij wil een eind aan de energietransitie, het klimaatbeleid en de volgens de partij hysterische reductie van CO2.
Ja, ze weten het leuk te verwoorden.
en met de BBB, de Boer-Burgerbeweging, een nieuw sociaal contract en de VVD zijn er in het nieuwe jaar meer politieke partijen in het spel. En er zijn natuurlijk al nodige stappen gezet op klimaatgebied. Kan dat eigenlijk wel wat de PVV wil, een einde maken aan het klimaatbeleid?
Nou, eigenlijk wordt dat wel heel erg moeilijk. Hè? PVV zegt ook steeds, met name naar Pieter Omtzigt toe, van we willen ons aan de wet houden. Er is een klimaatwet waar die 55% CO2-reductie in 2030 gewoon in is vastgelegd. Kun je wetten wel weer aanpassen, maar ja, daar heb je wel weer meerderheden voor nodig natuurlijk. Mm-hmm. Er zijn ook een aantal Europese verplichtingen waar Nederland zich gewoon aan moet houden. Ja, dat is ook heel lastig om je daaruit terug te trekken. Bovendien, de beoogde coalitiepartners van de PVV, hè, NSC en BBB noem je net, die zeggen dat ze die klimaatafspraken, die gemaakte klimaatafspraken, dat ze die gewoon willen in stand willen houden. Dus die 55% CO2-reductie, die blijft gewoon staan.
Ja.
De potentieel gedoogpartner, VVD, hè, die heeft dat ook gewoon in zijn verkiezingsprogramma staan, vindt dat ook belangrijk. Klimaatbeleid is al sinds enkele jaren is dat toch wel iets waar de VVD zich toch achter heeft geschaard. Mm-hmm. Misschien op een andere manier dan dat de linkse partijen dat graag zouden zien, maar ze willen zeker niet af van klimaatbeleid.
Ja.
Speelt nog bij trouwens, hè. PVV heeft ook nog te maken met de Eerste Kamer. Waar de PVV helemaal niet zo groot is. BBB is daar heel groot.
Hoeveel zetels hebben ze daar, weet je dat?
De PVV volgens mij 4. BBB 16.
Ja.
Dus dat is wel nogal fors. Maar ja goed, de beoogde coalitie. Hè? NSC, ik zei het net al, zit helemaal niet in de Eerste Kamer. Mm-hmm. VVD heeft 6 zetels, of 10. 10 zetels in de Eerste Kamer. Dus dat maakt bij elkaar dat de beoogde coalitie van NSC, BBB, PVV en VVD, die hebben samen 30 zetels in de Eerste Kamer.
Ja.
Ja, voor een meerderheid heb je er 38 nodig. Dus als je dan gaat tellen, ja, dan partijen die echt af willen van klimaatbeleid, daar is gewoon echt geen meerderheid voor. Dus zo'n vaart zal dat niet lopen.
Ja, en hebben we dan hiermee de contouren waarin de energietransitie zich afspeelt wel besproken of zie ik nog wat over het hoofd?
Nou, misschien is het nog wel van belang om te benoemen dat het voorjaarspakket met extra klimaatmaatregelen waar Jette in april, eind april mee kwam. Mm-hmm. Dat is ook wel een belangrijk om even in dit overzicht te benoemen. Daar werd 28 miljard uitgetrokken om in totaal 120 maatregelen te nemen. In totaal goed voor 22 megaton CO2-reductie. Ik weet dat ik geen cijfers van je mag noemen, Ilse. Trekken de luisteraar.
Geen cijfers is wel heel streng, maar niet te veel, denk ik.
Ja, maar in elk geval, dat pakket, dat is ook een belangrijke reden waarom die KEF nu, die klimaat- en energieverkenning, nu positiever uitpakt. Een fors pakket aan maatregelen om ambitieuzer klimaatbeleid te kunnen voeren. Mm-hmm. Steviger industriebeleid. Ook een van de dingen die toen werd aangekondigd. Een CO2-vrije elektriciteitssector in 2035. Nou, dat is toch ook wel een belangrijke stap die genomen is dit jaar. Ja.
Ja, dan kunnen we nu misschien naar wat meer specifieke onderwerpen kijken. Wat mij is bijgebleven van dit jaar is dat het elektriciteitsnet vol raakte.
Ja, daar hadden we het elke week zo'n beetje over.
Ja, dat is heel veel teruggekomen. En ja, voordat ik me met het onderwerp energie ging bezighouden, heb ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan dat überhaupt kon. Dat het elektriciteitsnet zo vol zou raken dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen. Maar in deze situatie zijn we dus beland en we hebben te maken met netcongestie.
Ja, precies. Filevorming op het stroomnet is altijd de metafoor die we daar een beetje bij gebruiken. En ja, wat ik net al zei, het hele jaar is het al een onderwerp. Zeker na de zomer is dat behoorlijk opgekomen. Belangrijk moment dit jaar was denk ik in oktober, toen demissionair minister Jetten met een brief kwam waarin hij zijn strijd tegen de netcongestie een beetje uit de doeken deed. Mm-hmm. En aankondigde onorthodoxe maatregelen te willen nemen. Moet je denken aan versnellen van het verzwaren van het net. Hè? Dat is toch de structurele oplossing die we uiteindelijk moeten nastreven. Maar zoals ik al net al zei, ja, dat duurt jaren en jaren voordat die infrastructuur echt uitgebreid is. Mm-hmm. Het bieden van flexibiliteit is heel belangrijk, hè? Met name aan de vraagkant. Dat betekent dus dat je zorgt dat je je energievraag afstemt op het aanbod. Mm-hmm. Hè? Dus als het hard waait, zorg je dat je dan stroom kan afnemen. En daarmee proberen te zorgen dat je op momenten dat het niet hard waait minder stroom nodig hebt. Dat kan met opslag en batterijen en andere vormen van vraagsturing. Allemaal heel ingewikkeld en moeilijk. Wordt veel gevraagd van de industrie ook en afnemers, ook MKB'ers en dergelijke. Ja, en dat is wel een heel lastige situatie. Want die bedrijven, ja, die hebben een eigen doel. Hè? Die zijn op aarde om dingen te produceren of dingen te maken of diensten te leveren. Die zijn helemaal niet bezig met hoe kan ik flexibel mijn stroomvraag flexibel inrichten. En dat wordt nu ineens van ze gevraagd dat ze dat wel moeten doen. Mm-hmm. Jetten kondigde aan dat hij daar steeds dwingender zich in gaat opstellen. Was in die brief was er zelfs sprake van dat er verplichte deelname aan, dat heet dan congestiemanagement. Daarmee moet je dus op pieken je stroomvraag dempen. Mm-hmm. Dat begint enigszins soepel, dat je de manier waarop je dat zou kunnen doen als bedrijf in kaart moet gaan brengen en daar ook zelf een prijs op plakken. Hè? Wat zou het mij kosten om dat te doen en wat voor vergoeding wil ik dan? Ja. Maar als dat allemaal onvoldoende oplevert, dan zegt Jetten van ja, dan ga ik eigenlijk ernaartoe dat je daar verplicht aan meedoet tegen een standaard vergoeding. Mm-hmm. Dat is iets waar het bedrijfsleven zich niet in kan vinden. We spraken eerder dit jaar met bijvoorbeeld Hans Kuhnveld van Fenway, die daar even fel op tegen is. Die zegt, ja, de netbeheerders zijn hun problemen die ze zelf gecreëerd hebben op ons aan het afwentelen. Dat is misschien ook een beetje iets te sterk aangezet. Maar daar is nog veel overleg voor nodig. Volgend jaar gaan we het daar uitgebreid nog steeds heel veel vaker over hebben.
Ongetwijfeld. Netcongestie heeft dus voor een groot deel te maken met de vragen. Vanuit de industrie ook is een grote vraag. En ook met de beschikbare infrastructuur. En het klaarmaken van de infrastructuur voor de energietransitie is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan. En ook op dat gebied werden dit jaar stappen gezet.
Ja, die II 3050, die hebben we net al genoemd. Maar zijn meer dingen. Hè? Een van de dingen die veel aan de orde is geweest, ook in de berichtgeving van Energia, is de MIEK. Ook weer zo'n mooie afkorting, staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat. We hebben landelijke MIEKs en provinciale MIEKs, de PMIEK. Helemaal geweldig.
Hadden we het nog over gehad in de podcast?
Ja, zeker. Ja. Ja, waar hebben we het dan over? Nou, landelijk heb je het over projecten van aanlandingen van windparken op zee, importterminals voor waterstof, hè, bijvoorbeeld in Rotterdam of ook in het Noordzeekanaalgebied. CO2-opslagproject Aramis is een belangrijke die daaronder valt. Het blauwe waterstofproject H-Vision. Blauwe waterstof is als je waterstof uit aardgas maakt en dan de CO2 die erbij vrijkomt opslaat. Mm-hmm. Het identificeren van de knelpunten en het aanwijzen van de cruciale infrastructuur, dat zijn stappen die echt dit jaar gemaakt zijn. Ook een belangrijke, de start van de aanleg van de waterstofbackbone. Hè? Onder toeziend oog van de koning is dat gebeurd.
Ja.
Nou ja, dat is ook iets, een infrastructuur die met het oog op de toekomst heel erg belangrijk gaat worden waarschijnlijk.
Ja.
ACM had toevallig deze week nog een belangrijke notitie over de aanleg van de waterstofinfrastructuur. Die kan wat de ACM betreft snel van start in de industrieclusters.
Ja, want kennis over de plannen van de industrie en een toereikende infrastructuur dus is ook van belang voor de sector windenergie. En die sector, en dat is een beetje een flauwe woordspeling, die heeft dit jaar te maken met de nodige tegenwind. En ik vond dat een verrassende ontwikkeling, aangezien zo groot wordt ingezet op windenergie, vooral windparken op zee, mede tegen de achtergrond van de geopolitieke ontwikkelingen.
Ja. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder. Er is ongelooflijk veel windenergie nodig. In Nederland zijn we toe aan het bouwen naar 21 gigawatt in 2030. Als je naar Europa kijkt, die wil 120 gigawatt windenergie offshore hebben staan in de Noordzee. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn enorme aantallen. Ja, als je kijkt, er was deze week toevallig, werd er feest gevierd, gaat wat ver. Maar er werd even stilgestaan bij het feit dat de routekaart wind op zee, die in 2013 is ingezet in Nederland, mm-hmm. Dat die nu 10 jaar later succesvol tot een eind is gebracht. Binnen de tijdsplanning en ook binnen budget gebleven. Dat we nu 4,5 gigawatt wind op zee hebben staan. Om in 2030 naar die 21 gigawatt te gaan, moeten er dus nog ruim 16 gigawatt bij in de resterende 6 jaar. Het is al bekend, het wordt 2031. Hè. Er zijn wat obstakels. Maar de versnelling die er nog moet komen, die is enorm. Dus je zou denken dat de windenergie sector de wind mee heeft. Om dezelfde flauwe woordspeling te blijven gebruiken. Maar dat blijkt dus niet helemaal het geval. Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Hè. De inflatie hebben we, stijgende kosten. Er zijn trage vergunningsprocedures die bezig zijn. Toenemende concurrentie van buiten Europa. Ja. Die maakt dat de Europese windsector toch een beetje in de problemen zit. Er zijn een aantal dingen die ook tegenzitten. Hè. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van wind op zee. De windparkbouwers die willen steeds maar de meest innovatieve windturbine neerzetten. Hè? De meest grote bedoel ik eigenlijk vooral. Dus,
ja. Ze worden steeds groter.
Wat op zich iets heel moois is. Maar als windturbinebouwer, ja, dan heb je eentje van 15 megawatt ontworpen. Mm-hmm. En je concurrent maakt er eentje van 16 megawatt. Ja, dan word jij geacht daar ook wel weer in mee te gaan. Dus de windparkbouwers krijgen niet de tijd eigenlijk om hun innovatie en in hun ontwikkeling in een product terug te verdienen eigenlijk. Ze worden gelijk aangespoord om weer door te innoveren. En dat is iets wat lastig is voor ze. En daar komt bij, hè, we hadden het net over de industrie, de industrie moet verduurzamen. Dat gebeurt vooral door elektrificatie. En die elektrificatie vraagt dus weer om heel veel groene stroom. Dus dat lijkt ook een ABC'tje van ja, de industrie wil heel graag groene stroom afnemen, dus ga die windparken maar bouwen. Mm-hmm. Maar je ziet toch een zekere terughoudendheid bij de industrie, bijvoorbeeld vanwege die congestieproblematiek waar we het net over hadden en de andere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, om daadwerkelijk commitment af te geven dat ze die stroom gaan afnemen van die windparkbouwers. Dus die windparkbouwers die zitten een beetje van ja, zolang het niet helemaal gegarandeerd is dat ik mijn stroom kan afzetten, dat ik die goed kan verkopen tegen een prijs waar ik blij van word. Ja, zijn zij ook weer terughoudend om hun windparken te gaan bouwen. Dus ja, ze houden elkaar een beetje gevangen. En dat maakt dat het de windindustrie in Europa in zijn algemeenheid ja toch een beetje tegen zit.
Ja, maar er gaat wat veranderen. Er komt hulp uit Europa, las ik deze week.
Ja, de energieministers van 26 Europese landen hebben zich geschaard onder het EU Windcharter. Nou ja, daarmee commenteren ze eigenlijk zich aan een steuntje in de rug aan de Europese windindustrie sector. Mm-hmm. Is een heel actieplan met allerlei maatregelen. Nou, Nederland loopt daarin ook voorop. Was eerder al een actieagenda, die werd door de Noordzeelanden gepresenteerd. Waar moet je dan aan denken? Dat zijn bijvoorbeeld, klinkt heel simpel, maar transparantie over je tenderplanning. Hè, dat landen vooraf duidelijkheid geven over wanneer ze bepaalde windenergiegebieden gaan aanbesteden. Zodat je daarop kan voorbereiden. En door die planning bekend te maken, geef je ook een zeker commitment af naar de sector toe van dit gaan we echt doen. Mm-hmm. En dat is dan weer, dat hopen ze althans, een beetje die zekerheid die windenergie sector zoekt, dat daadwerkelijk kunnen gaan bouwen.
Ja. Ja, want die windsector die worstelt dus, maar ik krijg nu wat steun in de rug. En wat ik ook een mooie ontwikkeling vind, is dat er dit jaar meer aandacht lijkt te zijn voor het zeeleven en het algehele ecosysteem waarbinnen de sector zijn windparken aanlegt.
Ja, ja, dat is ook wel een ontwikkeling die dit jaar zich echt manifesteert. Dat er ecologische maatregelen verplicht zijn bij de bouw van offshore windparken. Er worden hele kunstmatige riffen bij geplaatst enzovoort. Zodat het onderwaterleven, dat daar de biodiversiteit kan groeien. Ook geluidsnormen is ook iets waar veel aandacht voor is. Hè. Dat is belangrijk voor het zeeleven, zeezoogdieren die last hebben van het heien enzovoort. Ja, dat zijn echt dingen waar ontwikkeling te zien is. Dat is met name in Nederland is dat zo. In Nederland wordt daar heel voortvarend over gedacht.
Ja, kom af. Het is niet een Europa breed.
Nou, dat is. Ik noemde net die actieagenda van de Noordzeelanden. Daar is iets waar je dat dan internationaal met elkaar kan afspreken. Mm-hmm. En dat begreep ik wel van Jan Vos, de voorzitter van de Nederlandse branchevereniging voor de windindustrie. Die zegt van ja, Nederland loopt daar echt in voorop, maar we kunnen dat niet alleen. Hè? Mm-hmm. We moeten dat Europees breed.
Ja.
Daar zijn dat soort bijeenkomsten en dat soort agenda's. Zijn daar echt een mogelijkheid voor waarin je dat met elkaar dan kan afspreken.
Ja. Ja, we hadden het net al even over de nieuwe energiewet. Maar in november kwam het kabinet met nog een ingrijpende nieuwe wet. De nieuwe warmtewet.
Ja, heel ander onderwerp.
Ja, de wet collectieve warmte voluit. En het definitieve wetsvoorstel daarvoor ligt nu bij de Tweede Kamer. En daarin wordt publieke zeggenschap in warmtebedrijven geregeld.
Ja, 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 die warmtewet, dat is ook net als de energiewet, is misschien nog wel langere ontstaansgeschiedenis. Met wetten die dan wel worden opgesteld, maar niet in werking treden. En nieuwe wetsvoorstellen en aanpassingen enzovoort. De wet collectieve warmte, die regelt dus zaken als publieke sturing, duurzaamheid in warmtenetten, consumentenbescherming is een hele belangrijke. De nieuwe warmtewet moet ook eindelijk een kostengebaseerd tarief mogelijk maken. Hè. Nu is het nog zo dat een warmtebedrijf moet in zijn tarieven een niet meer dan anders principe hanteren, waarbij, nou, het is heel ingewikkeld, maar waarbij je feitelijk zegt tegen een huishouden van jij bent niet meer aan je warmte kwijt dan wanneer je een gasverwarming zou hebben. Nou, dat zijn allemaal dingen die om uiteenlopende redenen moeten veranderen. Men niet blij mee is en daar is die warmtewet nu voor bedoeld. Een van de dingen daarin, hè, die publieke zeggenschap, je noemde hem al, dat is wel echt eventjes een heikel punt. Want het wordt dus commerciële warmtebedrijven, moeten straks mogen alleen maar een minderheid hebben in het eigendom van de warmteinfrastructuur. De 50% plus één aandeel moet in handen zijn van een publieke organisatie. Daar is, ondanks dat wetsvoorstel nu gepubliceerd is daar nog heel veel onduidelijkheid over. Hoe gaat dat dan precies? Hoe gaat ook nu er zijn nu allerlei warmtenetten, zijn nu volledig in handen van private bedrijven. Nou, hoe gaat die onteigening straks plaatsvinden? In welke termijn, op welke manier? Nou, het zijn allemaal vragen waar de private warmtesector geen duidelijkheid onvoldoende duidelijkheid over heeft. Mm-hmm. Ja, en onduidelijkheid, dat is in zijn algemeenheid, maakt dat bedrijven terughoudend. Met andere woorden, er wordt op dit moment erg weinig door private bedrijven erg weinig geïnvesteerd in warmtenetten.
En warmtenetten moeten een belangrijke rol krijgen op weg naar de aardgasvrije gebouwde omgeving. Dus ook woningen zonder gasaansluiting. Maar daarbij werd de burger over het hoofd gezien, terwijl die juist zo hard nodig is om de warmtetransitie een succes te maken. Weet jij nog hoe dat kon gebeuren, Wouter?
Ja, nou ja, waar we het net over hadden, de aankondiging van Jette dat warmtebedrijven of warmteinfrastructuur voor de helft plus één in publieke handen moet zijn. Dat heeft zo'n discussie veroorzaakt eigenlijk in de warmtesector. Mm-hmm. En er was een observatie van Ernst Japikse, die directeur van Ennatuurlijk, die daar veel mee te maken heeft gehad, uiteraard. En die zei, ik citeer even, we zijn gaan bakkeleien over marktordening, maar we hadden het gesprek moeten voeren over hoe je de burger bij warmtenetten betrekt. He, dus ja, door al het gebakkeleien over de regels en de marktordening is eigenlijk vergeten dat het gaat om mensen die gewoon hun huis willen verwarmen en die je daarin mee moet nemen in dat verhaal.
Ja, ja, we hebben het nu over huishoudens. Hè. Dat doet me dan denken aan de maatregelen die zijn getroffen om huishoudens te beschermen tegen hoge energieprijzen. En die prijzen liepen in 2022 hard op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En het afgelopen jaar gold daarom een prijsplafond. Dat zou eind dit jaar aflopen, maar de Europese Commissie heeft nu bepaald dat lidstaten steunmaatregelen met 3 maanden mogen verlengen.
Ja, dat mogen ze, maar Nederland doet dat niet. Dus in Nederland loopt het prijsplafond gewoon volgende week af. Mm-hmm. Kijk, de Commissie vond het noodzakelijk om de mogelijkheid te geven aan lidstaten om die maatregelen te verlengen, zodat je in ieder geval het hele stookseizoen nog een prijsplafond kan bieden. Mm-hmm. In Nederland werd daar met name door die missionair premier Mark Rutte werd een beetje laatdunkend over gedaan eigenlijk. Bij Prinsjesdag herinner ik me een discussie dat Rutte zei van ja, Niemand verwacht dat prijzen nog weer gaan stijgen. Dus waar hebben we het over? Dat is allemaal theoretisch. Hmm. Nou, dat is was zeker toen de tijd was dat toch een frappante opmerking. Want heel veel energiedeskundigen zeiden van ja, de prijs is nu weliswaar lager dan in 2022. Maar hij is nog steeds 3 of 4 keer zo hoog als dat hij de jaren daarvoor was.
Ja.
En er is geen enkele garantie dat hij de komende winter niet toch keihard omhoog gaat.
Met allerlei ongewisse ontwikkelingen.
Precies, maar inmiddels zijn we natuurlijk wel weer wat maanden verder. We hebben tot nu toe een hele zachte winterstart, waardoor de gasvoorraden nog steeds heel goed gevuld zijn. Mm. En ja, elke week bijna die zachte temperaturen met zich meebrengt, maakt het waarschijnlijker dat we deze winter goed doorkomen. Mm. Met dus dat we verschoond blijven van de prijspieken die we eerder hebben gezien. Maar een zekerheid is het zeker niet, maar ja, de angst voor hoge prijzen lijkt wel echt wel weg te ebben.
Ja, ik kijk even naar de tijd. We zitten inmiddels op iets meer dan een half uur. En er zijn nog zoveel onderwerpen om het over te hebben. Dus nou, we pikken er nog een paar onderwerpen uit. Ik denk bijvoorbeeld waterstof. Waterstof heeft zogezegd de toekomst, maar het afgelopen jaar ging het herhaaldelijk over uitgestelde investeringsbeslissingen op dat vlak. En dat had onder andere te maken met de onzekerheid over de vraag en de daarmee samenhangende tijdige aanleg van benodigde infrastructuur voor het transport ervan.
Ja, het is. Er was recent kwam de Hydrogen Council met een nieuw rapport. Dat in samenwerking met consultancybureau McKinsey was opgesteld. Mm-hmm. Investeringen in waterstof komen gewoon niet van de grond. Dat is iets wat we dit jaar wel kunnen constateren. De enige definitieve investeringsbeslissing in Nederland die is genomen voor een waterstofproductieproject met een zekere omvang is van Shell, hè? Shell Holland Hydrogen, 200 megawatt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld HCC in Delfzijl. Ja, dat zet recent een streep door de plannen. Niet een definitieve streep, maar in elk geval voorlopig uitstel voor de bouw van electrolyzers. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld Marcel Gallier is de managing director van HCC. Die liet weten dat ja, met name de regels voor het gebruik van waterstof, die zijn nog in ontwikkeling. Er is nog veel onduidelijkheid. Hè? Hadden we het net ook over. Onduidelijkheid betekent stop op investeringen. Zo simpel is het bijna.
Yeah.
De huidige marktomstandigheden maken gewoon dat het op dit moment voor bedrijven niet aantrekkelijk is om om die investeringen te gaan doen.
Ja, het gaat ook over gigantische bedragen natuurlijk.
Het gaat over gigantische bedragen. Ja, je kan er wel wat van vinden. Onze columnist Letitia Ouye, die heeft daar een keer een hele leuke column over geschreven. Van ja, waarom gaan die bedrijven niet gewoon dan verdien je euro net even wat minder terug, was een beetje haar punt. Maar ga dat nou gewoon doen. Natuurlijk is er een toekomst voor waterstof. Iedereen ziet dat het belangrijk is en goed. Doe die investeringen nou gewoon. Leuke column, lees maar even terug.
Ja, het ging het afgelopen jaar ook vaak over de opslag van CO2. Van het grote CO2-opslagproject Portos, waarover wel een investeringsbeslissing is genomen in ieder geval. Tot het opslaan van CO2 in Noorwegen, wat kunstmestproducent Yara gaat doen.
Ja, Portos is een belangrijk project. Aandeelhouders EBN, GasUnie en Havenbedrijf Rotterdam hebben dit jaar eindelijk, na jaren van voorbereiding, de definitieve investeringsbeslissing genomen. En dat betekent dat dit project in 2026 operationeel moest zijn. En dan gaat er dus echt daadwerkelijk CO2, wat wordt afgevangen door de klanten van Portos. Dat zijn Air Liquide, Air Products, Shell en ExxonMobil. Mm-hmm. Gaan hun CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Interessant. Heel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Inmiddels staat alweer het volgende CO2-project te trappelen. Dat is Aramis. Dat wordt nog veel groter dan Portos. Mm-hmm. Daar zijn ook de nodige ontwikkelingen recent ook weer. De FEED-fase. Ik weet even niet meer waar die afkorting voor staat. Maar dat is een bepaalde stap in het ontwerpproces.
Blij te horen dat jij ook niet alle afkortingen uit je hoofd kent.
Is genomen.
Ja.
Dus daar zitten we nog niet aan de investeringsbeslissing. Maar dat project lijkt ook aardig op streek te zijn. Mm-hmm. En je noemde inderdaad Yara. Die heeft dus besloten om CO2 te gaan afvangen en in Noorwegen op te gaan slaan. Hè? Portos zit vol en Aramis komt te laat voor Yara. Dus die zijn andere oplossingen gaan zoeken. Die gaan CO2 afvangen, koelen en vloeibaar maken, stoppen ze het in een boot, mm-hmm. maken ze het naar Noorwegen en dan verdwijnt het daar onder water. Mm-hmm. In een leeg gasveld, hè, onder de bodem, onder de zeebodem. Ja, interessante ontwikkelingen.
Ja, er waren ook ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen, staat me van dit jaar bij. En ik vond dat mooi, het nieuws over een Nederlandse coalitie die de strijd aangaat met China in de productie van zonnepanelen. Maar inmiddels liggen de kaarten weer ongunstig, begrijp ik. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.
Ja, dat is een mooie coalitie inderdaad. Een consortium Solar NL heet dat. 13 bedrijven en instellingen die inderdaad de productie van zonnepanelen naar Nederland willen halen. Krijgen ook uit het groeifonds, hebben die geld toegezegd gekregen. Ja, dat is interessante ontwikkeling. Hè? In Europa willen die industrie ook binnen Europa houden. Hè? We willen niet afhankelijk zijn van onduidelijke buitenlanden en dergelijke. Dus er is veel aandacht voor. Maar zit ook, net als die windindustrie, zit de Europese zonnepanelenindustrie in zwaar weer. Komt ook weer door concurrentie met het buitenland, met name China, waar onder invloed van staatssteun en dergelijke heel goedkoop zonnepanelen wordt geproduceerd. Dus nog steeds zie je heel vaak dat de prijs blijft maar zakken, hè, de prijs voor zonne-energie, terwijl de rendementen steeds hoger worden. Europese fabrikanten zitten daarmee, want die kunnen hun producten eigenlijk aan de straatstenen niet kwijt als ze niet onder de kostprijs ze gaan aanbieden. Want dat is het prijsniveau waarmee China zit.
Ja.
Dus die vragen, hè, net als de Europese windindustrie, vragen die om hulp aan Europa. Om dreigende faillissementen af te wenden. Nou, er zijn brandbrieven gestuurd enzovoort. Nou, daar wordt het is wat minder ver dan in de windsector, maar daar is ook wel een luisterend oor. Met name strenge importeisen worden daar van belang. Daar wordt wel heil in gezocht.
Ja, over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar kunnen we nog heel lang doorpraten. We hebben het bijvoorbeeld ook nog niet gehad over salderen.
Salderen, ja.
Begin dit jaar stemde de Tweede Kamer voor de wetswijziging om de salderingsregeling af te schaffen. En daar zou dan een terugleververgoeding voor zonnepaneelhouders in de plaats komen. Maar het is allerminst zeker dat de Eerste Kamer, waar sinds de Provinciale Statenverkiezingen, zoals gezegd, een andere wind waait, dat de Eerste Kamer dus hierin meegaat.
Ja, inderdaad. Ja, de salderen discussie. Het is een van de meest gepolariseerde discussies volgens mij. In elk geval op X, het voormalige Twitter. Kunnen mensen daar heel gepassioneerd over hun mening over verkondigen. Het kabinet wil er vanaf. De kosten voor het Rijk lopen op door gewoon misgelopen belastinginkomsten. Het is een oneerlijke regeling voor mensen die geen zonnepanelen hebben. En het stimuleert niet dat je je stroomverbruik afstemt op je productie. Want je mag op jaarbasis wat je opwekt afstrepen tegen wat je gebruikt. Dus de gelijktijdigheid, wat heel belangrijk is voor ontwikkelingen in het elektriciteitsnet bijvoorbeeld, die wordt hiermee niet gestimuleerd. Daarom willen ze er vanaf. Onder het mom van, ja, zonnepanelen, wat het er net over zijn, al zo goedkoop. Deze regeling is veel te riant. Die is helemaal niet nodig om een goede terugverdientijd te hebben voor jouw zonnepanelen. Maar goed, daar denken andere partijen denken daar anders over. De partijen die in de Tweede Kamer voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling hebben gestemd, hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Waar moet die meerderheid van komen? Dat is of de BBB of GroenLinks PvdA. Beide partijen hebben in de Tweede Kamer dus tegen dit voorstel gestemd. Ja, en moeten nu in de Eerste Kamer, Jette is daar druk mee bezig, gepaaid worden om hier toch voor te gaan stemmen. De meeste kans lijkt te liggen bij GroenLinks PvdA. Die zijn op zich wel genegen om er tegen te stemmen, mits er voldoende geregeld wordt voor de ontwikkeling van zonnepanelen bij huurwoningen. Er is nu een eerste schriftelijke overleg geweest. Er zitten nog niet heel veel toezeggingen in, maar daar spitst het zich op toe om te kijken of hoe dit verder gaat. Wordt volgend jaar vervolgd.
Ja, we gaan afronden, Wouter. We hebben nog een paar kleine leuke weetjes voor jullie. Wil jij ermee aftrappen?
Ja hoor, ik wil best aftrappen. Ik vind het wel leuk om eventjes te melden wat onze best beluisterde aflevering was dit jaar. Dat was de special over het Nationaal Plan Energiesysteem. Was heel leuk, staat er met de hele redactie hier in deze studio. En allemaal vanuit onze eigen portefeuilles hebben we dan een beetje dat conceptplan besproken. Ook heel belangrijk plan. Hè? We hebben het niet voor niks hier in deze aflevering ook veel over gehad. Ruim 2000 luisteraars. Ben ik heel tevreden over. Ik denk ook wel, het moet wel kunnen groeien. Hè? Als ik kijk wat voor luisteraars Voetnoten trekt bijvoorbeeld. Daar kan ik nog wel jaloers op zijn. Onze andere podcast. Laten we volgend jaar daarin groeien.
Lijkt me een heel mooi voornemen voor ons allemaal. En in de enquête die we in de zomer hebben gehouden onder onze luisteraars gaven jullie onze podcast gemiddeld ook een rapportcijfer van 8,4. En daar zijn we natuurlijk ontzettend gelukkig mee.
Ja, echt heel mooi. Heel leuk die enquête om te zien hoe niet om ons nou op de borst te kloppen, maar hoe ontzettend leuke, enthousiaste reacties over wat wij hier doen. Dus ja, het is heel goed voor de motivatie om hiermee door te gaan.
En zegt het voort ook, hè?
Zeker. Ja, het schept wel ook verwachtingen. We moeten wel ons best doen volgend jaar om dit niveau te handhaven.
En dat gaan we zeker doen, ons best. Dit was hem dan, de eindejaarsspecial van de Week van Energeia, met de voornaamste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector in het afgelopen jaar. Op energeia.nl kun je over deze ontwikkelingen alles lezen. De redactie van Energeia wenst je fijne feestdagen. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot 12 januari in het nieuwe jaar.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.